Geliefde gemeente, zoals het gisteravond gezegd werd, geldt het eigenlijk nog steeds. Wij staan op een drempel. En gisteravond, jongens en meisjes, stonden we op een drempel met de klink van een deur in onze hand. Klaar om die deur achter ons dicht te trekken, hoewel we erbij zeiden, die deur wordt eigenlijk voor ons dicht gedaan. 2012 wordt door God afgesloten. En het herinnerde ons aan het moment dat God achter Noach de deur van de ark toesloot. Een aangrijpend moment voor hen die buiten waren. Een vertroostende gedachte voor hen die met Noach ingesloten werden. En we zeiden tegen elkaar, wij hebben zo'n soort moment als Noach toen meemaakte, als wereldbevolking nog voor de boeg. Hoewel de dag en het uur van het sluiten van die deur onbekend is. Maar nu we elkaar vanmorgen op deze nieuwjaarsdag weer terug mogen vinden in Gods huis, mogen we zeggen, vandaag, vanmorgen althans, is het blijkbaar nog niet zover dat de deur dicht gaat en dat de genadetijd afgelopen is. Integendeel, het feit, gemeente, dat er nu weer voor u gepreekt mag worden, is het beste bewijs dat de genadetijd ook nu nog voort mag gaan. En de deur van 2013 gaat niet alleen voor ons open, maar die deur van de genade blijft momenteel nog voor ons geopend. En dat is in feite dezelfde deur als waarvan sprake is in het slot van de bergrede, als de Heere Jezus ons vanmorgen iets wil zeggen over een poort. Er is sprake, kinderen, van een enge poort, dat wil zeggen van een nauwe poort. En er is ook sprake van een smal pad. Een nauwe weg. En dat heeft alles met elkaar te maken. Twee dingen die eigenlijk hetzelfde zeggen. En die twee dingen vormen dan een tegenstelling met die twee andere begrippen uit vers 13 en 14. Over die brede weg en over die wijde poort. Dat zijn dingen die volgens de Heere Jezus te maken hebben met iets heel ergs, met het verderf. Gemeente, u begrijpt al wel, wanneer wij vanmorgen naar Gods woord gaan luisteren, hetzelfde als gisteravond eigenlijk. En eigenlijk ook zoals het altijd weer moet. Twee wegen. Ten leven of ten verderven. En de prediking in 2013, en daarom beginnen we er maar meteen mee, die wil ons heel nadrukkelijk en met aandrang wijzen en aanprijzen dat ingaan in die enge poort. Hoeveel tijd we dit jaar ook mogen krijgen, gemeente. Of het 365 dagen zullen zijn die ik krijg, of het zijn er misschien wel minder. Maar hier gaat het om. Gaat in door de enge poort. En dat is dus de hoofdzaak, jongens en meisjes, jongelui. Je leeft in een wereld waarin heel veel mensen hun gedachten hebben over 2013 en vragen stellen over wat er allemaal gaat gebeuren en hoe het allemaal zal gaan. Vooral economische dingen en over de crisis. En ook over de gezondheidszorg en over de pensioenen. Waar kan een mens allemaal niet over inzitten, gemeente? Belangrijke dingen natuurlijk, maar het gaat wel allemaal een keer voorbij. Datgene waar de Heere Jezus vanmorgen met ons over wil spreken, dat blijft. Laten we er daarom maar mee beginnen. Gaat in door de enge poort. Drie gedachten. Dat is een dringende aansporing. Dat is een eerlijke prediking. En dat is een hartelijke uitnodiging. Gaat in door de enge poort. Dringende aansporing. Eerlijke prediking. Hartelijke uitnodiging. Ik weet niet, gemeente, of het nog zo vaak voorkomt. En of er meteen een aantal kinderen zijn die begrijpen waar ik het over heb. Vroeger kwam het vaker voor dat er in de huizen, ook hier in Sliedrecht, ergens in het trapgat of op de overloop of in de kamer, die plaat hing van de brede en de smalle weg. Kennen jullie die plaat, jongens en meisjes? Waar ik tenminste toen ik 7 was al gefascineerd bij kon staan kijken. En weer als ik hem zie, ik heb hem bij de voorbereiding voor de prediking van vanmorgen weer eens goed bekeken. En dan toch zit je weer gefascineerd te kijken naar allerlei details. Sommige dingen die je al wel eens een keer gezien had. Andere dingen die je voor het eerst toch weer eens opvallen. Een verbeelding, al is het dan een hele oude prent. Hij is gemaakt in 1875 al. Maar een verbeelding van onze tekstwoorden die toch nog altijd actueel gebleven is. Het is vanuit Matteüs 7 vers 13 en 14 dat iemand die gedachte heeft gekregen om dat eens uit te tekenen. Dat er twee wegen zijn. En we vinden die tekst die daar dus de grondslag voor vormt, aan het einde van die bergrede, van die langste preek die we van de Heere Jezus overgeleverd hebben gekregen in het evangelie. En waarvan u allemaal weet, dat gaat over het koninkrijk der hemelen. Daar wordt de grondwet afgekondigd van dat koninkrijk. Daar wordt een signalement gegeven van de burgers van dat koninkrijk. Daar worden praktische aanwijzingen gegeven voor het dagelijkse leven in dat koninkrijk. Voor bidden en vasten en aalmoezen en het omgaan met elkaar. Maar zoals bij elke preek, tenminste, zoals het hoort in de prediking, volgt na de uitleg altijd ook de toepassing. En de Heere Jezus, die de beste prediker is van iedereen, die doet dat natuurlijk ook in zijn preek. Vanaf onze tekst gaat hij de hoorders heel nadrukkelijk erbij bepalen. Nou heb ik heel veel onderwijs gegeven over wat een mens moet kennen, maar nou is het wel de bedoeling dat er ook wat met dat onderwijs gebeurt. Veel preken horen en vervolgens weer je gang gaan. Veel in de kerk zitten en alles wat je hoort hier achterlaten en je weer tot de orde van de dag begeven. Dat maakt een mens niet zalig. Het gaat erom dat er een toepassing gemaakt wordt, ook op het eigen hart en leven. En de Heere Jezus zegt het aan het einde van de bergrede heel aangrijpend. Er kunnen onder een preek twee dingen gebeuren wat dat betreft. Hij zegt het in de vorm van een gelijkenis straks aan het eind in vers 24. Die gelijkenis van die twee bouwers, dat zijn twee kerkgangers. Dat zijn misschien wel twee mensen in Bethel. Allebei dezelfde preek gehoord. De een hoort het. En hij doet wat er is gezegd, namelijk zijn levenshuis funderen op die rotssteen die de Heere Jezus zelf is. En een ander, misschien wel zijn buurman in dezelfde bank. Hij heeft het ook gehoord, maar hij heeft er niet naar geluisterd. En hij bouwt zijn leven op drijfzand. Nou, zo zegt de Heere Jezus het dus in het laatste stukje van de toepassing. Die deze mijn woorden hoort en dezelfde doet, is een wijs bouwer, een voorzichtig man. Die deze mijn woorden hoort en dezelfde niet doet, dat is een dwaas man. Maar nou zegt hij het in het begin van de toepassing nog weer met een ander beeld. Ook een soort gelijkenis. Nou gaat het hier over twee poorten en twee wegen. Aan de ene kant die enge, die nauwe poort en dat smalle pad. En je zou je kunnen afvragen, wat is de verhouding tussen die twee? Ze hebben allebei te maken met het leven, met het eeuwige leven. Maar staat die poort nou aan het begin van die weg? Of staat die aan het eind van dat pad? U weet dat John Bunyan in zijn Christenreis ervoor gekozen heeft om die enge poort vooraan te zetten, voor het smalle pad. Maar eigenlijk, gemeente, is het als je de tekst goed leest niet eens nodig om die vraag te stellen. Het gaat namelijk zowel bij die poort als bij die weg over hetzelfde, over de waarachtige bekering. Alleen die twee beelden leggen andere accenten. Kijk, die poort waar je doorheen moet gaan, dat legt de nadruk op de bekering als moment. Er moet een keer een ommezwaai plaatsvinden. Een mens moet andersom komen te staan. Ook in zijn gedachten over God, over Christus, over de zonde, over de wet en de genade. Hij moet omgedraaid worden. Gaat in door de enge poort. Maar dat smalle pad wat vervolgens ook in onze tekst genoemd wordt, dat legt er nou de nadruk op dat bekering niet alleen maar één moment in je leven is. Maar dat is een proces dat gaat tot je laatste snik door. Er is ook nog een andere mogelijkheid, zegt de Heere Jezus er eerlijk bij. Je hebt ook mensen die kiezen voor een andere poort en voor een andere weg. En dat is zeer aangrijpend, want dan valt dat enge woord, kinderen, dat enge woord verderf. Misschien dat de kinderen er nog niet eens zoveel erg in hebben. Maar als wij als volwassenen, als ouderen dat woord horen, je gedachten gaan onwillekeurig naar de werkelijkheid van de dood en naar de werkelijkheid van het graf. Verderf. Maar de Heere Jezus wil maar zeggen, gemeente, er is nog wat ergers dan dood te zijn en begraven te worden. Want er is ook een eeuwig verderf. Waarom de Heere Jezus op een andere plaats over deze dingen spreekt als over een plek waar niet alleen het vuur niet wordt uitgeblust, maar waar ook de worm niet sterft. Nou, zegt iemand, dominee, nou kan het wel weer, hè. Wat een bewoordingen en wat een onderwerpen voor een nieuwjaarspreek. Moet dat vanmorgen nou allemaal zo uitgebreid en expliciet aan de orde komen? Die werkelijkheid van het verloren gaan, het ondergaan in eeuwig verderf. Zijn er geen andere dingen om mee te geven op 1 januari? Toch, gemeente, geloof ik dat de Heere van me vraagt dat ik deze dingen heel aandringend en heel nadrukkelijk voor u neerleg in deze dienst. Vooral als je de tekst bestudeerd hebt en je komt erachter dat er nog een opmerkelijk verschil is tussen die enge poort en dat smalle pad en die wijde poort en die brede weg. Heeft u het gemerkt, gemeente, toen we de tekst samen lazen met de ouderling? Voor het door die wijde poort gaan en op die brede weg komen, is geen aansporing nodig. Wel voor dat andere. Gaat in door de enge poort, maar er staat niet, gaat in door de wijde poort, want dat hoeft niemand tegen ons te zeggen. En dat maakt het zo aangrijpend, gemeente. Die brede weg, daar loopt een mens vanzelf al op. En de Heere Jezus heeft het over velen die daarop gaan. veel mensen die er ook op blijven lopen en die het bij die wijde, brede poort blijven zoeken. Maar van nature, gemeente, moeten we toch zeggen, het zijn er niet alleen velen. Allen. Onbekeerd. Onkerkelijk, maar ook onbekeerd en wel kerkelijk. U moet erop letten dat het niet voor niets is dat deze tekst in de bergrede staat. Dit is niet een of andere discussie met farizeeërs die ronduit vijandig staan tegenover de Heere Jezus. Dit is geen toespraak tot volstrekte buitenstaanders die allemaal nog moeten leren de eerste beginselen van wat de Heere Jezus te zeggen heeft. Gemeente, dit is een toespraak gehouden tot de discipelen, tot die mensen die de Heere Jezus waren gaan navolgen, die onder de indruk gekomen zijn van zijn persoon en van zijn prediking. Hier zitten allemaal serieuze, belangstellende mensen op de heuvels rond het meer van Galilea naar de Heere Jezus te luisteren. En tot die mensen zegt hij het ook. Mensen, gaat in door de enge poort. Blijkbaar loop je daar zomaar niet in. Ik kwam van de week bij de voorbereiding nog iets aangrijpends tegen in dit verband, wat ik graag met u wil delen. Kijk, die plaat uit 1875, die kennen we allemaal. Maar wist u dat er een paar jaar geleden een update gemaakt is van de plaat van de brede en de smalle weg? Een modernere versie, met ook dingen uit onze eigen tijd afgebeeld. En dat is heel aangrijpend. Als je dan kijkt naar die linkerkant van die plaat, ja, die wordt pas aan het eind eng, weet je wel. Dan heb je het over dat vuur en die rookwallen, het einde van de brede weg. Aan het begin is het allemaal nog mooi en veelbelovend. Maar als je goed kijkt op die moderne plaat van de brede weg en je kijkt hoe uiteindelijk die mensen op die weg in die rookwalm terechtkomen, in dat vuur dat daar is ontstoken. Als je goed kijkt, dan schrik je. Daar is een hele serie roltrappen. Nou, die heb je wel eens een keer in een groot warenhuis gezien, kinderen. Dat is fijn, hè? Dan kun je op dat ding gaan staan. En zonder dat je nog één stap hoeft te verzetten, word je vanzelf mee naar boven genomen. Gemeente, het is aangrijpend om het u te zeggen. Maar weet u wat u moet doen in 2013 om verloren te gaan? Niets. Weet je wat je moet doen in 2013, kinderen? Als je niet bij God in de hemel wil komen, moet je gewoon doorleven. Gewoon doen wat je altijd gedaan hebt. Gewoon doorgaan met waar je je in uit wilt leven. Gewoon doorgaan met alles van de wereld op te zuigen. En met gewoon je eigen dingen te doen. En niet te vragen, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Je hoeft er niks speciaals voor te doen. Je hoeft er trouwens ook niet eens hele grote zonden voor te begaan. Die mensen van gisteravond, gemeente. Die mensen uit de tijd van Noach. Daar was eigenlijk ook niet zo heel veel speciaals mis mee. U weet wat de Heere Jezus ergens in het eind van Matthäus zegt over de mensen uit de tijd van Noach. Ze aten en ze dronken en ze trouwden. Is er mis mee? Niks mis mee, maar ze deden verder niks. God had geen plaats in hun leven. En ze gingen allemaal het water van de zondvloed in. Vandaar, gemeente, dat eerste punt van vanmorgen. Dringende aanspoor. Ga toch in door de enge poort. En bent u er blij mee dat die aansporing ook nu weer klinkt? Nou, als je blind bent voor je zonde en voor je toestand, dan ben je er vanmorgen waarschijnlijk niet blind, niet blij mee. Als je je in slaap hebt laten sussen door stemmen die zeggen, ach, het loopt allemaal zo vaak niet. Het komt uiteindelijk toch allemaal wel op zijn pootjes terecht. Dan ben je er niet blij mee. Als je in 2013 binnengegaan bent en je bent vastbesloten om je zonde dit jaar aan de hand te houden, dan ben je er niet blij mee. Als er gezegd wordt, ga in door de enge poort. Want dan is zo'n waarschuwing een dissonant Dat is een toon in een muziekstuk, jongens en meisjes, en die past er eigenlijk niet in. Dat stoort, dat schuurt, dat klinkt naar en akelig. Vergelijk het met de sirenes op maandagmorgen. Wie houdt er van het geluid van die sirenes, gemeente? Geen sterveling. Dat is een naar, angstaanjagend geluid. En waarom laten ze dat elke keer klinken op maandag? Nou, als het zover is dat er een keer een echte ramp is, gemeente, dan mag je blij zijn als die sirenes klinken. En dat je je in veiligheid kunt brengen. Wees u daarom blij, gemeente. Met de dringende aansporing die gepaard gaat met de ernstige waarschuwing. Blijf niet op de brede weg als u vandaag nog op die weg loopt. Maar ga in door de enge poort. Nou, wat is dan ingaan door de enge poort? Tweede gedachte waar we over gaan nadenken. En niet alleen voor mensen die dat nog moeten gaan leren voor het eerst in hun leven. Maar dan ligt toch ook wel weer herhaalstof, herhaalonderwijs in voor degenen die het in hun leven al mochten leren. Wat is ingaan door de enge poort? Nou, eerst maar eens een paar dingen die het niet zijn. Het is niet zomaar een beetje godsdienstig zijn en religieus zijn. Want er wordt bijvoorbeeld in het gedeelte na onze tekst gewaarschuwd voor mensen die heel religieus zijn, die zelfs op de preekstoel staan, maar het zijn valse profeten, grijpende wolven, mensen die zelf, en als God het niet verhoedt, met hun hoorders verloren gaan. Ingaan door de enge poort is ook niet alleen met je mond belijden dat de Heere Jezus de zaligmaker is. Ook weer zo'n ernstige tekst, vers 21. Niet een iegeler die tot mij zegt, Heere, Heere, zal ingaan. Ingaan door de enge poort is ook niet dat je van alles doet in de geestelijke dingen en dat je opzienbarende resultaten bereikt met de gaven die je gekregen hebt. Ook weer zo'n ernstige tekst, vers 22, mensen die in de naam van God geprofeteerd hebben, die in de naam van Christus duivelen uitgeworpen hebben, vele krachten gedaan. Dat kan er ook in onze tijd vanuit sommige sectoren van het christendom een nadruk gelegd worden, gemeente, op het hebben en het uitoefenen van geestesgaven. Maar wilt u wel geloven dat een mens met alleen geestesgaven voor eeuwig verloren gaat? Judas heeft ook wel eens een duivel uitgeworpen en die heeft ook mensen genezen in de naam van Jezus. Wij moeten niet de gaven hebben, wij moeten de vruchten hebben. En wat is de vrucht van de geest volgens de bergreden? Dat is niet alleen maar dat je zegt, Heere, Heere, maar, ik kijk even naar vers 21, dat je doet de wil van de Vader die in de hemelen is. Oh, ik snap het al, dominee. En dan gaat het er natuurlijk weer om dat je allerlei regels en allerlei plichten in acht neemt, allerlei geboden en verboden, de wil mijns vaders, dan moet je allerlei dingen gaan doen en gaan nalaten. Nee, maar dan heeft u de bergreden niet begrepen, gemeente. Dat had de Heere Jezus toch aan het begin van de bergreden duidelijk gemaakt. Dat dat nou juist niet de bedoeling is om je heil te zoeken in regels en plichten, in een harnas, in een uniform. Want als je gerechtigheid niet overvloediger is dan der fariseeën en der schriftgeleerden, en die mensen zitten op dat niveau, dan zul je het koninkrijk Gods ook niet ingaan. Nee, het doen van de wil mijns vaders. Weet u wat dat nou eerst en vooral is, gemeente? Wat de Vader wil in 2013, dat is dat u het bij zijn Zoon gaat zoeken. En dat als u dat leerde doen in 2012, dat u daar dit jaar mee doorgaat. Met het zoeken van uw heil bij die prediker van de bergreden. Dat u aan hem uw ziel toevertrouwt. Dat u van hem uw zaligheid verwacht. Dat u uit zijn handen de wet terug ontvangt als een regel der dankbaarheid. En dat u naar zijn stem luistert. Ieder die mijn woorden hoort en doet. Dat u alles wat hij zegt in u opneemt. In elke preek die vanaf deze preekstoel tot u gehouden zal worden. En dat u ervoor buigt. Niet omdat een mens u dingen probeert mee te geven. Maar omdat u de Heere Jezus zijn stem in die preek hoort. En wat hij dan ook zegt. Het is de wil des Vaders. Dat u het aan zult nemen. Dat u het aanvaarden zult. Dat u ervoor buigen zult. En gehoorzamen. En dan weet ik niet met wat voor voornemens u gisteravond 2012 hebt afgesloten. En met wat voor voornemens u vanmorgen bent opgestaan. In geestelijk opzicht. Een mens kan zich ook van alles voornemen. Ook na een indringende preek over de ark van Noach. Dat je denkt, nou gaan we het helemaal anders doen. En nou ga ik doen wat er gezegd wordt. En nou ga ik die enge poort in en dat smalle pad betreden, vast en zeker. Maar je moet daar toch wel oppassen met goede voornemens, gemeente. En zeker ook als het gaat over die enge poort. Maar dan gaan we in de tweede plaats ook eens even goed luisteren wat nou de eerlijke prediking is van die enge poort. Want er zijn allerlei dingen in onze tekst te vinden waarvan je zegt, ja eigenlijk is dat natuurlijk helemaal niet zo'n aantrekkelijke boodschap wat de Heere Jezus hier nou vertelt. Allerlei dingen waarvan je moet zeggen, die maken het in feite onmogelijk dat ik ooit ga luisteren naar die oproep om in te gaan door de enge poort. Ik noem u een paar dingen. En dan kijk ik om te beginnen nog eens even naar die andere poort. Naar die brede en wijde poort met die brede en wijde weg. En denk nog even aan die plaat van die twee wegen. Die linkerkant, gemeente. Kijk, als je helemaal bovenin komt aan het eind van tafereel, dan wordt dat eng, weet u wel. Eng, griezelig. Angst aanjagend, rook, duivels, vuur. Maar aan het begin van die linkerkant van die prent is het helemaal niet eng. En dat is toch zo met de begeerlijkheden van de wereld. Dat woordje welkom wat in brede letters boven die linkerkant geschreven staat. Gemeente, dat is op ons lijf geschreven. Welkom, wat is het geweldig. En hoe hartverwarmend kan de wereld ons uitnodigen. Kom, ga met ons. En doe als wij. Wat een mooie dingen zijn er allemaal te zien aan die linkerkant van de plaat. Die wenkende vrouw, weet u wel. Die een argeloze voorbijganger met haar vinger meeneemt om naar binnen te gaan op een plaats waar ze samen de zonde kunnen bedrijven. Of die feestelijke gelegenheid waarvan je zomaar kan zien dat het er druk is en dat er muziek uit de ramen klinkt en dat er drank en vrouwen en plezier en gezelschap is. Wat zeg ik? Ook als je heel die brede boulevard overkijkt waar mensen soms arm in arm en hand in hand elkaar gezelschap houden. Op de brede weg, jongens en meisjes, daar hoef je nooit alleen te zijn en daar heb je het gevoel dat je leeft. Die brede weg met zijn aantrekkelijke dingen, dat ga ik uit mezelf nooit haten en vlieden. Zoals de catechismus ons ergens aanraadt. Daar komt nog bij, gemeente, dat er ook wel heel wat nodig is voordat een mens door die enge poort naar binnen gaat. Ik heb dat woord al een paar keer proberen uit te leggen. Eng betekent nauw. Weet je hoe breed die enge poort is, kinderen? Net breed genoeg om één arme zondaar door te laten. Ik kan er niet met z'n tienen in. Het is een heel persoonlijk gebeuren, dat ingaan in de enge poort. Maar om de woorden van Matthew Henry aan te halen, Het is ook nog eens een keer een laag poortje. Een mens kan niet rechtop door de enge poort. Hij moet bukken en buigen. Wij moeten zo diep buigen, zegt Matthew Henry in zijn verklaring van onze tekst, dat we moeten worden als kleine kinderen. En een andere uitlegger zei het weer anders. Als we door de enge poort gaan, zei hij, dan moeten wij een keus maken die niet voor de hand ligt. Vindt u dat geen mooi woord voor bekering? Een keus maken die niet voor de hand ligt. Wat voor de hand ligt, dat is wat er op de brede weg gebeurt. Dat is waar ik ook van nature voor leef. En waar ik niks voor hoef te doen om me dat aan te leren. Dat gaat helemaal vanzelf. Maar wat is zalig worden als een mens leert, en dat leert hij van God, om te doen wat tegen zijn natuur ingaat. Worden als een kind dat afhankelijk is en dat moet luisteren naar vader en dat zijn eigen wil moet verzaken en dat doet wat hem opgedragen wordt in het blinde vertrouwen dat wat er gezegd wordt goed is voor hem en dat hij afhankelijk wordt van genade, af gaat zien van zijn eigen dingen, of dat nou vrome dingen waren of goddeloze zaken, buigen als een kind. En daar komt nog wat bij, gemeente, wat het ook zo onmogelijk maakt. En wat je dan ook maar af moet leren om je goede voornemens te hebben vandaag. Want niet alleen is er veel nodig om in die enge poort te komen, maar wat dacht u ervan wat er nodig is om op het smalle pad te blijven? Was het nou maar één moment in mijn leven, gemeente? En dat als het zo ver mocht komen dat je in die enge poort stapt, dat je op dat moment meteen de hemel binnenstapt en je bent alle strijd voorbij? Maar in die zin had Bunyan het wel goed begrepen met zijn christenreis. Als een mens die enge poort doorgaat, oh, hij kan al vol mistrouwen achter de rug hebben en al veel spot en hoon van de buren verdragen hebben. Maar de eigenlijke strijd begint pas als die door de enge poort gegaan is. Want het is een smal pad. Op 1 januari 2013 de enge poort doorgaan, gemeente, als het nou zo mocht zijn vandaag, dan betekent dat 365 dagen van dit jaar op een smal pad lopen. Waar je van alles tegenkomt aan vijandschap en onbegrip van de kant van de duivel en van de wereld. Waar je langzaam maar zeker in Nederland het gevoel kan krijgen, als je consequent probeert vol te houden, dat je in een isolement komt. En dat je achterlijk bent. Mensen die dat nog geloven. En die nog niet beseffen dat ze de moderne tijd binnengestapt zijn. En dat het niet meer zo werkt zoals vroeger. Isolement. En was het nou alleen maar van de buitenkant dat de mens strijd moest leveren om op het smalle pad te blijven. Maar wat dacht u van de inwendige strijd, de overgebleven zwakheden. Ik wil eigenlijk mijn vlees niet kruisen van gemeente. Maar het moet wel. Ik wil niet elke dag als een arme zondaar beginnen en als een arme zondaar weer in bed stappen 's avonds. Maar dat is die strijd. Ik wil mijn boezemzonde eigenlijk niet bevechten. Maar ze moeten wel aan het kruis van Christus genageld worden. Ik wil mijn karakterzonden eigenlijk niet bestrijden. Je onhebbelijkheden. Maar die moeten er ook aan. Kortom, gemeente, het is een smal pad en dat maakt het ook wel eens vermoeiend, dat leven achter die enge poort, als ik het zo mag zeggen. Een mens kan zomaar linksom of rechtsom verdwalen. En dan denk ik dat opnieuw iemand in de kerkbank denkt, dominee, dat is toch eigenlijk geen goede stof voor een nieuwjaarspreek, of wel? Wie gaat er nou op zo'n manier een nieuw jaar in? Wie begint op zo'n manier ook te evangeliseren? Je wil mensen tot Christus leiden. Maar wie gaat er met zo'n boodschap vol met allerlei negatieve elementen, allerlei dingen waarvan je zegt, daar moet je op letten en daar moet je vooruit kijken. En heb je daar al aan gedacht? Zo ga je mensen toch niet benaderen? Wie wil er dan toch christen worden? Wie wil er dan echt achter de Heere Jezus aankomen? En toch, gemeente, juist als u het nou weer over de Heere Jezus hebt. Hij vraagt van zijn dienaren om eerlijk te zijn in de prediking van het geloofsleven. Want hij is zelf ook zo goud eerlijk in zijn prediking. Hij is het die zijn preek niet met amen kan besluiten voordat hij zijn hoorders heeft gezegd. Mensen, gaat in door die enge poort. En als je er goed over nadenkt, dan is eigenlijk voortdurend aan de orde in de prediking van de Heere Jezus. Dat hij mensen wil bewaren voor de teleurstelling van het tijdgeloof. Daarom zegt hij eerlijk, die enge poort is er wel en iedereen mag er wat wij betreft binnen gaan, maar weinigen zijn er die dezelfde vinden. Daarom zegt Christus op een andere plek tegen mensen, als je mij wil volgen, weet je wat je dan moet doen? Moet je kruis opnemen. Moet je alles achterlaten. Verkoop alles wat gij hebt en volg mij. En dan moet je me volgen op een kruisweg. Daarom gaat de Heere Jezus, als hij die mooie gelijkenis van het zaad vertelt, niet alleen maar vertellen wat er allemaal opkomt als die zaaier rondgaat en wat er voor ruisende halmen op het land staan en wat er allemaal voor vrucht geplukt kan worden, maar hij gaat ook vertellen over een rotsachtige bodem. Waar de zaak verschroeit en verdort onder de brandende hitte van de vervolging en de verleiding. En hij heeft het ook over de verstikkende werking van de zorgvuldigheden des levens. En toch blijft in onze tekst, en ik hoop, gemeente, dat ik in de derde plaats u daarin ook de hartelijkheid van de Heer Jezus mag laten klinken. Hij blijft aandringen en lokken en nodigen, gaat dan toch maar in door die enge poort. Met al zijn moeite, met al zijn zorgen, met al zijn vragen, met al zijn strijd en met al die smalheid waarvan je zegt, ik moet altijd weer op mijn hoede zijn. De Heer Jezus zegt, ga er nou toch maar in. En hij zegt het eigenlijk, zo ontdekte ik in de grondtekst van vers 13, nog ietsje indringender dan dat het hier staat. Ja, je kan het vertalen met gaat in door de enge poort. Maar je kan ook vertalen met kom binnen in de enge poort. Niet iemand die van zich afwijst en die als het ware met zijn vingers staat te wijzen van je moet daar zijn, daar is dat poortje, daar moet je ingaan. Maar iemand, gemeente, die in die poort zelf staat en die zo doet. Kom in door de enge poort. Want de Heere Jezus is al binnen, gemeente. Hij was het nog niet op het moment dat hij de bergrede uitsprak, maar inmiddels mogen we zeggen, hij is al binnen in het koninkrijk en hij heeft al de weg gelopen die hem langs allerlei enten en stijlten en allerlei moeite en zorg en pijn en lijden heeft gebracht in de eeuwige heerlijkheid. Want wat wacht daar aan het eind van dat smalle pad? Wat staat er in de verte als je door die enge poort naar binnen kijkt? Daar is leven, zegt de Heere Jezus. Datgene wat de wereld je belooft, kinderen. En de wereld ligt. Want wat de wereld te bieden heeft, is geen leven. Wat is het eeuwige leven? Dat ze u kennen. De enige en waarachtige God en Jezus Christus die u gezonden hebt. Dat is leven. En het is onvoorstelbaar. Niet te beschrijven. Wat dat dan zal zijn. Datgene waar de Heer Jezus al in deelt. En waar hij de zijnen ook heen wil leiden. Het leven. Tot in alle eeuwigheid. Denk nog één keer terug aan die plaat, gemeente. Daar heb je toch ook wel eens naar gekeken. Die rechterbovenkant. Dat blinkende, dat witte. Die berg Sion met dat lam dat daar in het middelpunt staat. Die mensen, voor zover je ze daar in de verte kunt onderscheiden. Met die lange gewaden. Met die glorie die van het hele tafereel afstraalt. We lazen het vanmorgen aan tafel uit 1 Korinthe 2. wat geen oog heeft gezien, wat geen oor heeft gehoord, wat in geen mensenhart is opgeklommen, heeft God bereid voor de wandelaars op het smalle pad. Voor degene die aan zijn oproep gehoor geven, die zich laten wijzen, gaat in, nee, die zich laten trekken. Kom in. Ja, maar zegt iemand, dominee, nog één vraag voordat we gaan stoppen. Maar dat woord weinigen zit mij nou niet dwars. Staat toch ook ergens in een van de gelijkenissen van de Heere Jezus. Velen geroepen. Heel de Bethelkerk en alle mensen voor de kerktelefoon en voor de computer. In binnen- en buitenland. Allemaal geroepen. Gaat in. Kom erin. Maar er zijn er toch weinigen uitverkoren. Gemeente, als er één plek is waar een mens niet moet beginnen met te redeneren over de uitverkiezing, dan is het juist bij de enge poort. Misschien weet u wat Spurgeon in dat verband van die enge poort geschreven heeft. Hij heeft gezegd, als je bij de enge poort aankomt en je kijkt wat er boven de poort geschreven staat, dan staat er, komt herwaarts tot mij allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Maar ben je eenmaal door die enge poort gegaan en je kijkt nog één keer achterom? Aan de binnenkant van de enge poort staan de woorden uit Jeremia 31 vers 3. Maar ik heb u getrokken met koorden van goedertierenheid. En zo tekent Bunyan het ook immers. Als Christen aankomt bij de enge poort. En wie doet hem de poort open en wie trekt hem onverhoeds naar binnen voordat de pijlen van de boze hem kunnen doden? Het is meneer welbehagen. Gemeente, maak geen probleem van de uitverkiezing. Dank God ervoor dat er een verkiezing bestaat, anders kon u niet zalig worden. Maar gaat in. Kom in. Op Jezus roepstem. Om vervolgens te ontdekken hoe het komt dat u kwam en dat u niet langer kon weigeren en dat u zich niet meer kon verzetten. De trekkende liefde des Vaders. En alles wat je hindert op weg naar de enge poort en alles wat je hindert en waarvan je nu al weet het zal me belemmeren op die smalle weg die ik me voorgenomen heb te bewandelen in 2013. Al die zwakheid, al die aanvechting, al die zondige overblijfselen, al die trekkracht van de wereld. Gemeente, breng het nou maar aan de voeten van hem die er raad op weet. En zo komen we aan het eind van de preek toch weer uit bij het knielen. Bij het handen vouwen. Bij het vragen om alles wat we nodig hebben bij hem die het ons liet prediken. Heere, doe het zelf nou maar. Doe gij mij toch met vaste schreden uw weg ter zaligheid betreden. Amen. Heren, dan danken we u toch voor de eerlijke, ontdekkende, aansporende en ook uitnodigende prediking die u ons vanmorgen wilde doen horen. En we bidden om de toepasselijke werking van uw Heilige Geest. Niet om ons achter onze onmacht te verschuilen, maar zonder hem zal er niemand ingaan door de enge poort. En zal er ook niemand zin krijgen in het bewandelen van een smal pad. Maar als u ons de brug naar de wereld ophaalt en de lust tot de zonde, de doodsteek geeft en ons tot last maakt waar we ons voorheen in vermaakten en ook onze godsdienst tot een ondraaglijk juk maakt waarvan u ons wilt bevrijden en alles alleen maar gaat draaien om de Heere Jezus en zijn verdiensten, Heere, dan komt het goed. Werk met uw geest dan de vrucht op de prediking. Dat we mogen doen de wil van u de Vader. Dat we de Heere Jezus zullen horen en gehoorzamen. En geen andere grond onder ons leven wensen dan zijn dierbaar bloed. Heb dank, Heere, voor wat u gaf. En gedenk ons als we straks weer afscheid nemen voor dit moment. Breng ons op uw tijd weer bij elkaar. Zegen onze hand. Sterk ons in onze vlijt. Bekroon ons werk en nu en te aller tijd. En zet vooral de kroon, Heere, op uw eigen werk. En verheerlijk uw naam ook in ons leven. Om Jezus wil. Amen.